Welkom bij de Stralend Ondernemen podcast. De podcast over ondernemen vanuit het hart, persoonlijke groei en ware schoonheid. Mijn naam is Annelies Aerts en als gepassioneerd ondernemer is het mijn missie om mensen vanuit hun kern te laten stralen en dit als een olievlek te verspreiden. Deze podcast zit bomvol herkenning, inspiratie en direct toepasbare tips voor jou als ondernemer. Ik geloof dat niets onmogelijk is als je ervoor gaat en hoop jou op deze manier te enthousiasmeren om het allermooiste in jezelf naar boven te halen en de ander te helpen stralen. Deel 2 van voeding en huid, de huidgezondheid in combinatie met voeding. En we hebben net al een eerste aflevering opgenomen en nu de tweede erachteraan. En dan gaan we een klein beetje dieper in de huidproblematiek. In combinatie met voeding kijken, wat we nou kunnen doen. Wat is wat en hoe kunnen we daar de vinger op leggen? En nog liever, hoe kunnen we morgen al het verschil maken? Dus ja. Leuk om mensen wat tips mee te geven, hè? Dus waar ze al iets meteen mee kunnen. En een heel belangrijke rol spelen de darmen toch wel in de huid. Klopt, Samantha? Hè?
Ja, daar weten we steeds meer over. En echt jaren geleden is daar al onderzoek naar gedaan. En ook naar de hersenen en de darmen. Dat hebben we denk ik allemaal wel eens ervaren. Als je dan vroeger een spreekbeurt moest houden. Mm-hmm. Dan moest je ineens ook heel erg naar de wc.
Ja, dus dat speelt herkenbaar.
Dat speelt heel erg in op je darmen. Dus die systemen, daar is een hersen-darmas. En zo is er dus ook een hersen-darm-huidas. En de darmen en de huid staan dus ook in verbinding met elkaar. En daar komen we steeds meer over te weten. Sommige dingen kunnen we nog niet heel stellig zeggen, maar die weten we gewoon heel erg uit de praktijk. En er zijn studies die het dus aannemelijk maken dat daar wel degelijk verbanden zijn. En we weten dus nog niet in welke volgorde dat precies. Maar als je heel logisch nadenkt, dan zie je dat dat meerzijdig is. Dus als jij heel lang een slecht voedingspatroon erop naleeft. Een westerse voedingspatroon, typisch westers. Heel veel vet, heel veel suiker, veel vlees. Ja, dan kan dat invloed hebben op je darmen. Ook als je te weinig vezels eet bijvoorbeeld. Het heeft ook wel te maken met meerdere factoren. Dus stress, als je langdurig stress hebt, dan kan het uiteindelijk ervoor zorgen dat die darm niet meer intact is.
De darmwand heb je het.
De darmwand, dan hebben we het, daar weet jij waarschijnlijk ook wel het een en ander vanaf. Dan hebben we het over een leaky gut, dus een lekkende darm. Ja, en dan kunnen er allerlei stoffen die lichaamsvreemd zijn en allerlei pathogenen kunnen makkelijker via die darmwand, waar dus eigenlijk eventjes heel simpel uitgelegd een soort gaatjes in ontstaan. Die kunnen heel passief die darmen binnenkomen en zo in de bloedbaan en in ons lijf terechtkomen. Dus daar, als je slecht eet en stress hebt, wat ik al zei, het hangt af van meerdere factoren, dan is daar al een connectie met voeding en de darmen. Natuurlijk hebben we ook te maken met allerlei darmproblemen, door wat voor reden dan ook. Waardoor er bijvoorbeeld bepaalde vitamines en mineralen uit voeding minder goed kunnen worden opgenomen. Dus daar zien we ook een relatie.
Dan eet iemand heel gezond en slikt ook nog eens voedingssupplementen en het wordt niet opgenomen.
Ja.
Of
ja,
slecht.
Bijvoorbeeld,
als bepaalde maar dat weet je niet.
Nee, als bepaalde bacteriën de overhand krijgen, dan kan daar van alles gebeuren in die darmen. Maar je weet inderdaad niet precies wat. Darmen zijn ook microbiota, allerlei micro-organismen die allerlei goede dingen doen, maar ook slechte micro-organismen. Ja, daar gebeurt van alles. En dat is heel individueel bepaald. Ja. Waar je het aan zou kunnen merken is opgeblazen buik, toch wel wat last van een dunne ontlasting of juist een hele harde ontlasting. Dus als daar al dingen aan de hand zijn, dan zou je dat als huidexpert daarop kunnen doorvragen.
Mm-hmm. Ja. Want heeft dan een slechte opname zeg maar in de darmen ook te maken, daar staat weer los van of dat die darmwand lek is of niet? Een slechte opname, zeg maar, van micronutriënten, van voeding.
Het kan ook beide aanwezig zijn. Mm-hmm. Als we het hebben over een lekkende darm, dan komen er dus allerlei voedingsstoffen binnen. Die we eigenlijk niet binnen willen hebben.
Nee, klopt, ja.
Er kan sprake zijn van een laaggradige ontsteking, doordat we continu die pathogenen, dus die lichaamsvreemde stoffen, die indringers, beestjes, dat we die willen bestrijden. Dan gaat ons lichaam eigenlijk continu in een bepaalde staat van, we moeten hier tegenaan
vechten. Ontstekingsachtige, ja.
Je immuunsysteem wordt continu getriggerd. En op zich is dat niet zo erg, want dat is heel mooi bepaald door de natuur. Als er iets aan de hand is, als we bijvoorbeeld een wondje hebben, dan willen we dat dat immuunsysteem ook daadwerkelijk aangaat om daartegen te vechten. Om daar uiteindelijk...
Ja, daar mogen we heel blij mee zijn. Maar dan gaan ze eigenlijk gewoon overuren maken, hè? Die soldaatjes.
Als we continu worden blootgesteld, dus hebben we inderdaad te maken met een lekkende darm, en continu komen er allerlei pathogenen en lichaamsvreemde stoffen binnen, staat jouw immuunsysteem continu aan, heb je te maken met een chronische, laaggradige ontsteking. Ja, en die ontsteking die vindt plaats in het hele lichaam en dus ook in de huid. Dus daar komt die connectie, daar moet je het zoeken als je...
Ja, en feitelijk is het ook nog eens zo dat er heel vaak laaggradige ontstekingen kunnen plaatsvinden in het lichaam die sluimerend zijn. Dat zijn eigenlijk die sluipmoordenaars, noemen we ze ook wel eens. Want daar heb je in de eerste instantie misschien nog helemaal geen last van, denk je. Mm-hmm. Als dat het je energie kost, want het lichaam is in een vechttoestand.
Ja.
Maar die huid is dan weer zo'n mooie spiegel, want als daar de ontstekingen komen...
Ja.
Kun je weer heel mooi traceren dat eigenlijk van binnen iets niet in de haak is.
Klopt.
Niet helemaal goed loopt zoals het moet lopen.
Ja, ja, ja. En anderzijds, als je dus door wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld door prikkelbaar darmsyndroom of een andere darmaandoening, of bijvoorbeeld een overgroei aan bepaalde bacteriën, door ook onder andere slechte voeding, die kunnen ervoor zorgen dat je bepaalde vitamines en mineralen niet voldoende opneemt. Dus je kunt het wel binnenkrijgen via je voeding, maar het moet ook nog eens goed worden opgenomen. Als je dat niet voldoende opneemt, dan bereiken die vitamines en mineralen ook die huid niet. En ook dat zie je dus, een vitamine-mineraaltekort, zie je vaak als eerste aan de huid, omdat de huid toch wel het laatste orgaan is wat belangrijk is om te overleven. Heel gek eigenlijk, terwijl ik dat zeg, want de huid heeft heel veel belangrijke functies om
heel
te overleven.
Heel veel belangrijke, maar je gaat er niet per direct dood aan. Als het niet goed functioneert.
Ja.
Terwijl het aan de andere kant juist een verschrikkelijk belangrijk orgaan is. Want zonder dat zouden we niet kunnen leven. Mm-hmm. En het beschermt ons tegen zoveel indringers.
Ja.
Maar daarom moeten we soms de huid ook een handje helpen. Want het heeft gewoon hartstikke druk om alles buiten te houden wat we niet in ons lichaam willen.
Ja.
En aan de andere kant van binnenuit moet het ook nog eens heel vaak vechten. Stoffen uitscheiden die niet belangrijk zijn. Daarom is het ook een uitscheidingsorgaan. Hè. Zitten daar ook vaak de kwalijke stoffen van binnenuit in. Maar het krijgt ook nog eens allerlaatste de voeding. Dus we zijn er eigenlijk helemaal niet zo goed voor die huid van ons. Hè. Kunnen we wel beter voor zijn.
Dat kan wel een stukje beter, ja.
Dus hoe beter wij voor onze darmen zorgen, hoe beter onze huid het doet.
Ja, in theorie wel. Als je logisch nadenkt, wel. En daar zijn, in alle eerlijkheid, nog geen hele harde wetenschappelijke bewijzen voor. Maar ik zeg altijd, laten we dan ook kijken naar die observationele studies, waarbij we wel relaties zien tussen de darmen en de huid. En eens kijken wat dan aannemelijk is. Welke relaties zijn er en hoe zouden we die theoretisch kunnen onderbouwen? Ja, en dan is het wel heel aannemelijk en heel logisch dat we inderdaad die darmen wel een handje kunnen helpen met de juiste voedingsbronnen voor de goede bacteriën, dus waaronder de vezels uit voeding, probiotica uit voeding. En ja, dat we daarmee die darmen dus ondersteunen en die barrière goed dicht houden. Ja, en dat zal de huid ook te goede komen.
Weet je, ik merk het proefondervindelijk gewoon heel duidelijk.
Ja.
En als je even kijkt, die huid-hersen-darmas, dus het werkt dus als betekent dat het allemaal met elkaar verbonden is. Hè, direct interactie heeft met elkaar. Dus is hier een prikkel, dat komt in de darmen terecht of andersom. Hè. Dus ik bedoel, zenuwen zitten in de darmen.
Ja.
Daar zitten ook de zenuwcellen, daar wordt ook de serotonine aangemaakt. Het stofje waar je heel blij van wordt voor een groot deel.
Mm-hmm.
Alles heeft linea recta dus verbindingen. Dus een as is niet meer dan een verbinding van het een naar het andere. Ik heb heel gevoelige darmen. Maar ik vind het ook een prachtige meter. Want ik ben daar heel nauwkeurig op. Dat ik toch probeer heel consequent naar het toilet te kunnen. Maar ook dat ontlasting goed is van substantie. Want dat zegt al iets over de gezonde darmen.
Ja.
Hè, dus als die zeg maar een goede homogene substantie, ook al is dat niet zo smakelijk om te vertellen. Maar iedereen kent dat Bristol-plaatje wel volgens mij, hè, waarop die verschillende soorten ontlasting staan.
Ik had ze op mijn toilet staan.
Ah, kijk, zie je.
En mensen moesten altijd lachen. Die kwamen lachend van het toilet. En dan zei ik, ja, waarom lach je nou eigenlijk? Want
ja, ja, het van is welke zo'n... had jij vandaag?
Ja, precies. Ja, precies. Ja.
Dat kan van keuteltjes tot diarree zijn. Tot, nou ja, we willen allemaal het liefst dat je eigenlijk nagenoeg geen toiletpapier nodig hebt. Dat je ook niet heel veel moeite hoeft te doen. En nou ja, goed, daar zijn dus allemaal regels voor, natuurwetten voor, die gewoon werken.
Ja.
Maar ik merk zelf ook gewoon heel erg als ik van tijd tot tijd die probiotica, dat voor mijn hele gestel gewoon goed voelt.
Mm-hmm.
En ik merk dat ook als zeg maar, als mijn darmen het goed doen, merk ik dat ook meteen aan mijn huid en vice versa.
Ja.
Dus het is ook zo in relatie. Dus ik denk dat daarom ook erg belangrijk is dat iedereen haar eigen lichaam, haar of zijn eigen lichaam, heel goed moet leren kennen. Wanneer reageert het ergens op? En voel eens echt aan die buik.
Mm-hmm.
Van, maak associaties van, als ik dit heb gegeten, heb ik de volgende dag daar last van.
Ja.
Zo kun je ook al dingen meten, voor mijn gevoel.
Jazeker, ja, je kent je lichaam, je eigen lichaam natuurlijk het allerbeste. En we kunnen wel natuurlijk allerlei richtlijnen hebben en protocollen, maar het is echt maatwerk. En ik noem altijd het voorbeeld bij bijvoorbeeld rosacea. We, mm-hmm. we hebben het nu over probiotica. Probiotica zit in voeding. Er zitten dus gewoon levende bacteriën in onze voeding die heel veel goeds kunnen doen. Maar tegelijkertijd zit er in voedingsmiddelen met waar natuurlijk probiotica in zitten vaak ook heel veel histamine. En ja, als je dan last hebt van rosacea of bijvoorbeeld eczeem en gevoelig bent voor histamine uit voeding, ja, dan zou ik juist weer
niet
te veel probiotica adviseren. Dus daar is wel ook een nuance in aan te brengen. Ja, want uiteindelijk geldt natuurlijk voor alles, moet je niet te veel binnenkrijgen.
Nee,
maar het
zeker.
Gaat echt om balans. En om wat heeft deze persoon die op mijn behandelstoel zit, wat heeft diegene echt nodig en waar reageert die op? En dat is echt wel een zoektocht waar je niet van de een op andere dag achterkomt.
Zeker, dus, zeker.
Maar door te vragen, dan kun je al wel heel veel te
heel
weten
veel achterhalen,
komen.
Achterhalen, want ik heb mijn rosacea wel heel erg ziek in verband met de darmen.
Ja.
En heel vaak heb ik gemerkt dat als ze brood elimineren, gluten, of dat er nou de gluten zijn of het brood op zich, dat heel erg de ontstekingsbron vermindert. Dus dat ook bij heel veel mensen een trigger kan zijn.
Ja.
Maar dat is uit mijn eigen praktijkervaring. En ik ben ook enorm voorstander van vezels. Omdat we die gewoon in onze normale voeding bij lange na niet meer genoeg binnenkrijgen.
Nee, daar moet je vezels, heel erg je best voor doen.
Ja, vezels zorgen eigenlijk een beetje voor die stuwing ook in de darm. Hè. Sowieso, je hebt voedingsvezels die voeding zijn voor die goede bacteriën.
Ja. Ja.
Maar je hebt ook ballastvezels. Die hele vezels, hè, die zorgen dat je ontlasting weer gemakkelijker door je darmen gaat.
Ja, die prikkelen echt die darmen.
En ook eigenlijk een beetje de boel verzamelen van afvalstoffen, zeg ik altijd.
Ja.
Die ze dan samenvoegen en met de ontlasting de toiletpot in gaan.
Ja.
Dus die vezels, enorm belangrijk. En als we het dan over die bacteriën hebben, als mensen denken van, die bacteriën in die darmen, maar als we ze niet hadden, dan leefden we niet, hè?
Nee, we hebben ze nodig.
Echt heel belangrijk.
Ja.
En je huid is dan ook die omgekeerde darm, noem ik het wel eens. Of die omgekeerde darm is de huid zo. Zo zou je hem één op één kunnen vertalen. Wie meer wil weten over de darmen en de huid, ik heb met Marcelina van Gooien een aflevering opgenomen. Dus als je even terugkijkt, ging ook over de darmen. En dus, daar kun je alleen al heel veel afleveringen over vol praten. Maar niet te vergeten, want het hoort bij de gezonde voeding en een gezonde huid, is het onmiskenbaar gewoon betrokken. Ja, dus,
zeker weten. Dat zien we in de praktijk. En ik weet zeker dat dat ook steeds meer in de studies terug gaat worden. Ja.
Wat kun jij voor tip geven voor mensen die zeggen van, ik wil morgen eens een klein beetje meer aandacht aan mijn darmen gaan besteden? Wat zou dan de eerste tip zijn van jou?
Nou ja, die vezels vind ik een hele goede. Ga eens inderdaad kijken naar hoeveel vezels je binnenkrijgt en hoe kun je dat verbeteren. Door meer groente te eten, door meer... Nou ja, als je dan geen brood kunt verdragen, dan moet je natuurlijk ergens anders in zoeken. En daar zie je al vaak wel dat als je dan brood, en zeker volkoren brood, laat staan, dat je het dan inderdaad in... op een andere manier moet doen.
Havermout, lijnzaad.
Prima te doen. Ja, dat is echt heel goed te doen. Nou ja, je noemt al een aantal voorbeelden.
Bonen,
maar ik ben ook een groot voorstander van veel meer groente eten wordt geadviseerd.
500 gram, hè? Dus gewoon, je mag gewoon een half kilo groente per dag.
Zeker,
mag gewoon,
ja.
Dat maar daar komen we langer
niet
aan.
Absoluut niet. Nee, als je kijkt naar de Nederlandse voedselconsumptiepeiling, dan halen heel veel Nederlandse volwassenen gewoon niet eens de aanbevelingen van 250 gram. En die aanbevelingen die zijn echt gebaseerd op wat Nederland eet en waar we dus kleine stapjes vooruit kunnen maken. Mm-hmm. Terwijl in andere landen zijn die aanbevelingen veel hoger. Ik weet dat bijvoorbeeld in Griekenland, een Mediterraans land, waar echt veel meer groente wordt geadviseerd. Mm-hmm. En dat vond ik tijdens mijn studie al heel frappant. Van waarom adviseren we in Nederland maar zo weinig groente ten opzichte van andere landen?
Typisch, hè?
Ja.
Mediterrane voedsel is heel gezond. Het bevat ook heel veel groente.
Ja,
altijd.
Ik ben een heel groot voorstander van het mediterrane voedingspatroon. Ja.
Ja, oh ja, ik ook. En heerlijk.
Maar
hoe kom je nou aan zoveel voeding? En dan denk ik aan kinderen al helemaal niet. Dus ik vind altijd al, als je een grote pan soep maakt met heel veel verse groenten erin, dan heb je al een boost aan groenten. Dat is een heerlijke, hartige, die je zeg maar met de lunch al kunt nemen. En dan s'avonds, dan heb je... Je mag gerust elke maaltijd groenten eten. Maar dat zijn wij niet gewend in onze cultuur.
Nee, maar het kan heel makkelijk inderdaad. Ja, groentes tijdens het ontbijt. Lekker omeletje met wat spinazie en tomaat. Tijdens de lunch een lekkere salade. Die kan je zo lekker maken. Ja. Inderdaad, 's avonds een soep vooraf. En dan inderdaad je hoofdmaaltijd of inderdaad een maaltijdsoep. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Ook met betrekking tot sapjes en smoothies. Want je maakt daar natuurlijk de groentes en het fruit wat kapot. Maar het is zeker een beter alternatief dan... Dan frisdrank.
Overigens, ik pureer mijn soep niet fijn. Hè? Ik hou echt gewoon wel alles gewoon grof, zeg maar. Ja. Dus ik vind het heerlijk om gewoon...
Ja. En je behoudt zeker nog heel veel vezels.
Ja, precies.
Dus sowieso, je krijgt daar een super boost aan vitamines en mineralen. En ook zeker vezels mee binnen, absoluut.
Ja, mooi.
Ja.
Ik had hier nog een notitie gemaakt over insuline. Want dat is wel een hele belangrijke om te vertellen, Samantha. Waarom is het zo ontzettend belangrijk?
Ja, insuline, daar ga ik een voorbeeld noemen. Als we het hebben bijvoorbeeld over acne, een specifieke huidindicatie. Alle huidindicaties hebben natuurlijk een heel ander mechanisme waar voeding op in kan spelen.
Mm-hmm.
Maar als we kijken naar acne, dan zijn er 5 hoofdoorzaken. Waaronder de opstapeling, de groei van keratinocyten, dus die huidcellen.
Mm-hmm.
En de opeenstapeling van corneocyten. En als we dan kijken naar het westers voedingspatroon, het typisch westers voedingspatroon met meerdere porties per dag, die vaak hoog zijn in vetten, maar zeker ook in koolhydraten en snelle suikers, dus snelle koolhydraten, dan zien we dat daar, het wordt met een term glycemische index of glycemische lading, wordt dat...
GI wordt het mee aangeduid, zo zie je het wel vaak staan inderdaad.
Dat is een maat waarmee je kunt aantonen hoe snel het bloedglucose stijgt na het eten van een bepaald voedingsmiddel. En de glycemische index kijkt dan naar 100 gram van een product. En de glycemische lading kijkt naar een portie van een product. Dus een gemiddelde portie. Mm-hmm. Want we eten natuurlijk niet alles in 100 grammen.
Nee.
Die portiegroottes die verschillen. Nou, als we dan kijken naar de glycemische lading van zo'n westers voedingspatroon, dan is die heel hoog. En dat wil zeggen dat iedere keer als je iets eet, dat die glucose snel stijgt, maar dat die ook weer heel snel daalt. En op zich heeft de natuur dat prima goed bedacht. Hè? We kunnen die glucosespiegels ook weer goed op orde krijgen. Alleen als dat nou heel langdurig gebeurt en heel vaak... dan kan er uiteindelijk hyperinsulinemie ontstaan en uiteindelijk insulineresistentie. En insuline is een hormoon wat wordt aangemaakt als die glucosewaarden in het bloed stijgen. Dus even een heel biochemisch verhaal.
Ik zal het
verhaal,
heel maar... kort Jip en Janneke nog even herhalen, want het is wel enorm belangrijk.
Ja,
echt heel belangrijk.
Absoluut. Wat ik wil zeggen is dat als die insulinewaarden continu verhoogd zijn, wat waar je mee te maken hebt als je last hebt van insulineresistentie, daarvan zien we in de studies dat dat invloed heeft op bepaalde hormoonachtige stoffen. Insulineachtige groeifactor 1 en insulineachtige groeifactor bindend proteïne 3. Die termen mag je meteen vergeten, maar ik wil wel aangeven dat daar gebeurt iets. Daar
wat gaat veroorzaakt dat?
Die ratio tussen die hormonen die verandert doordat dat insuline continu verhoogd is. En dat heeft invloed op de groei van keratinocyten. Dus die groei die verhoogt. En dat is iets wat je niet wil bij mensen met acne. En dat is dus echt.
Als de keratinocyten verhoogd, die groei verhoogd wordt, betekent het eigenlijk dat er een soort van dakpannetjes op die huid op gaan stapelen.
Exact.
Waardoor verstoppingen komen, want intussen tijd produceert die huid talg, ja, die geen uitweg meer ziet en van binnen gaat ontsteken.
Ja.
En acne een pustel kan worden.
Ja.
Dus dat zijn inderdaad, en de corneocyte is eigenlijk, de corneo is toch ook gewoon helemaal die buitenlaag?
Ja, dat is inderdaad de hoornlaag, dat zijn de dode keratinocyten. Dus die keratinocyten, die huidcellen, die worden dus meer aangemaakt, dus meer suiker en snel koolhydraten in je voeding is meer keratinocyten. Dus ook meer corneocyten, meer dode huidcellen. Ja, en die dode huidcellen die kunnen ook die poriën gaan verstoppen. Dus daar kunnen dus meer meeeters ontstaan.
En vervolgens een meeeter die in een door een talg klier zit met zo'n zwart kopje erop wat verstopt zit.
Ja.
En het kan geen kant uit. Dan gaat daar wandje uitzetten. En ook dat dus daar ontstaat, dus het is een beginstadium van acne.
Ja.
Dus die huid mag continu ontdaan worden van dode cellen. Maar dat verband is dus wat ook veel mensen niet kennen. Mm-hmm. Heel goed om inderdaad mee te nemen. Dat is dus eventjes, ik ga het heel even nog kort in Jip en Janneke taal herhalen. Dat door het veel eten van suiker en ook op heel veel momenten op een dag, zeg maar, hè, is het continu, wordt insuline uit de alvleesklier, hè, dus naar voren gehaald. Hè. Dus, oh, er komt suiker in mijn lichaam. Dan komt insuline, die wordt door de alvleesklier gestuurd om die suiker, zeg maar, weer op te slaan als glycogeen. Hè. Dus,
ja, in de cellen.
Cellen.
Ja.
Dus dat is een heel mooi sleuteltje op een cel. En dan wordt die glycogeen ingestopt. En wordt er, maar op een gegeven moment, als je dat 100.000 keer moet doen op een dag, nou, die insuline, die is gewoon, die raakt uitgeput. Dus die gaat overproduceren en op een gegeven moment stilvallen. He, dus stilvallen is diabetes, volgens mij. En overproduceren, dat is echt, zeg maar, dat de pieken en dalen, die pieken en dalen steeds groter worden. En dan heb je insulineresistentie. Dat betekent dat op een gegeven moment die insuline gewoon de weg kwijt is. Zo simpel druk ik het dan maar heel even uit.
Ja, nou, en ik vind het goed uitgelegd. Het maakt het wel heel, heel visueel. Maar
ja,
het wil dus inderdaad zeggen dat die insuline eigenlijk geen kant meer op kan. En
nee,
blijft verhoogd.
Ja, die
en
kan
dan
die,
gaat het invloed hebben op dus die
precies.
Die andere,
en dan gaan ze de verkeerde dingen doen. Hè? Dus als je maar continu inderdaad, ja, die is ook uitgeput. En dan gaat die ergens steekjes laten vallen.
Ja, ja.
En dan krijg je inderdaad maar insulineresistentie, waar kunnen mensen het aan herkennen, behalve dat de huidlagen verdikken? Kunnen ze het ergens meer aan herkennen?
Ja, vaak zijn, hoeft niet altijd natuurlijk, maar ja, als je dus vaak verhoogd insuline hebt en veel koolhydraten, vaak zijn die mensen toch ook wel, hebben last van overgewicht. Dus daar zie je het vaak. Mensen kunnen zelf ook merken dat ze in hun emoties pieken en dalen ervaren en ook echt snakken naar suiker, hè, de zogenoemde suikerverslaving.
Precies, die cravings. Nodig. Ja,
ja, ja.
Je klopt, dus misschien wel goed om even te zeggen, want op het moment dat die insuline dus aangemaakt wordt, dat er zo hard moet werken en die vervolgens weer helemaal stilvalt, dan heb je opnieuw behoefte om weer suiker binnen te krijgen, want dat is jouw lichaam, dat is een soort van patroon wat het lichaam gewend is.
Mm-hmm.
Eigenlijk, dus zo wordt ook die verslaving in de hand gewerkt. Hè? Dus dan is die craving, ik moet weer suiker, want anders klopt het systeem niet.
Ja. Ja. Ja.
Dus als mensen, zeg maar, een paar dagen suiker weglaten, dan is dat ook heel snel ontwend, hè? Want schijnbaar is dat ook heel snel dat het lichaam weer in balans kan komen, als het nog niet tenminste te ver is.
Ja hoor, ja. En in principe kan je ook officieel niet spreken van een verslaving. Er zijn de meningen over verdeeld. Mm-hmm. Maar ja, je lichaam is er niet van afhankelijk. Je kan inderdaad misschien een beetje last van hoofdpijn krijgen. Maar je kan ook echt wel, als je zegt van na een op andere dag stop ik met suiker. Dan kan je gewoon prima door zonder dat je daar
hinder van ondervindt.
Ja.
Maar weet je, die koolhydraten, die suiker, is voor heel veel mensen zo belangrijk op het moment dat ze eventjes een echte energiedip hebben.
Mm-hmm.
Snakken ze naar suiker. Dan heeft het lijkt alsof het je lichaam dat nodig heeft.
Ja. En dan zou ik zeggen, ga dat vervangen door die vezelrijke voeding. Dan blijf je langer verzadigd. Het komt langzamer in je lichaam terecht. Het wordt langzamer afgegeven. En daar is dus, als we het dan weer hebben over die glycemische lading,
mm-hmm.
kies voor voedingsmiddelen die een lagere glycemische lading hebben. Dus die minder snelle suikers bevatten en die dus langzamer worden opgenomen in het lichaam.
Er staat op elke verpakking van een product?
De glycemische lading niet. Wel de combinatie, de koolhydraten staan op een product. Dus daar zou je naar kunnen kijken, naar het etiket. Maar ook de combinatie van koolhydraten en eiwitten en vetten speelt een rol. Want als je een voedingsmiddel hebt of een maaltijd. We eten natuurlijk vaker complete maaltijden mm-hmm. dan één voedingsmiddel. Als jij, even een heel simpel voorbeeld. Als jij bijvoorbeeld een bakje yoghurt neemt, of dat nou plantaardig is of niet. Met bijvoorbeeld banaan, dan heeft dat een lagere glycemische lading dan dat je de banaan zelf eet. Want de banaan heeft best wel wat snelle suikers.
Ja.
Is een prima voedingsmiddel, prima stuk fruit. Want er zitten ook heel veel andere voedingsmiddelen in. Maar als je dat combineert met de yoghurt of bijvoorbeeld een handje noten, waar ook veel vetten en eiwitten in zitten, dan daalt die glycemische lading.
En dat omdat het dan niet alleen maar de suiker is, maar ook die vetten en die eiwitten die zorgen dat het vertraagder wordt opgenomen en er minder insuline mee gemoeid is.
Ja, die zorgen ervoor dat de maag minder snel leegt. Dus je hebt sowieso een wat langer vol gevoel.
Mm-hmm.
En daardoor komt het dus geleidelijker aan in die darmen terecht. En wordt geleidelijk aan opgenomen. En doet die insuline dat ook geleidelijker.
Ja. Mooi. Dus we hebben nogmaals, koolhydraten staan vaak in een verdomhoekje. Ze zijn enorm belangrijk. Alleen die krijgen wij zoveel meer binnen dan eigenlijk ten opzichte van vetten en eiwitten.
Ja.
Hè, als je dat zou gaan bekijken. Maar eigenlijk zou iets van alle drie, een derde, zou gewoon goed zijn. Hè? Maar ook koolhydraten is heel vaak wel 60% of meer.
Ja.
Dus dat. Ja. Ik vind het voorbeeld van een Chinese maaltijd altijd heel helder. Als je een Chinese maaltijd hebt genuttigd, nou eet ik dat bijna nooit meer, maar ik was er altijd gek op. Nou, dat kon ik ook niet, dat bleef ik ook maar eten. Mm-hmm. Maar een uur daarna had je ook weer honger, kon je weer opnieuw beginnen.
Mm-hmm.
Dus dat is dus typisch van heel koolhydraatrijk.
Ja.
Heel zoet.
Ja.
Oké, dus we zijn nou een klein stukje ingegaan al op en hebben het nog maar over een paar onderwerpen gehad, maar die wel zo'n enorme impact kunnen maken. Misschien is het heel leuk voor jou als luisteraar om te kijken. Ik ga eens even opletten hoeveel suikers ik binnenkrijg. Eens kijk eens eventjes op de verpakkingen van producten. En het voordeel van onbewerkte voeding is dat er ook geen toegevoegde suikers in zitten. Dan zijn het pure suikers die in het product zitten. En in bijna alle bewerkte voeding is suiker gewoon een. Ja, dat maakt natuurlijk het product lekker en aangenaam, maar meestal veel te veel aan koolhydraten. Dus. En met de darmen hetzelfde. Kijk, zoek maar eens op een Bristol plaatje. Misschien net een Samantha op je toilet zetten. Dan is dat een leuke om je aan te herinneren van ben ik goed bezig of kan het beter? En ik denk dat het altijd beter kan.
Ja.
Dankjewel voor deze aflevering. En, in de volgende gaan we in op suppletie.